Laten we maar proberen. Het gaat niet worden wat ik heb voorbereid. Uiteraard wou ik al mijn demo's gaan doen op een 2012 omgeving. Die is op zich nu ook wel gestart, maar niet in de Hyper-V omgeving waar die gemaakt is, maar op Virtual PC. Dat krijg ik allemaal niet helemaal lekker werkend. Dus we gaan het proberen. Aantal dingen zal ik niet kunnen runnen, maar ik zal de code proberen te laten zien. Dus we gaan gewoon kijken hoe ver wat we ervan kunnen maken. Vlak na Beaujolais, dat is een uitdaging. Dat is eigenlijk best wel eng. Wie was er allemaal bij de vorige sessie van Bob? Okay. Zo goed als Bob ben ik niet. Maar ik hoop dat het niet erg is. Misschien dat ik toch nog wel wat dingetjes kan doen. De sessie heb ik genoemd Onbekend maakt onbemind. Met het idee, wat ik vaak zie in mijn praktijk. Ik ben zelfstandig SQL Server iemand. Dus ik kom veel bij klanten over de vloer die SQL Server probleempjes hebben. En wat het dan heel vaak is, select there from. Vanuit de applicatie, vanuit het rapport. En dan vragen ze mij, ja, kan dat nou niet wat sneller? Nou ja, dat kan best wel wat sneller als je misschien een net iets slimmere query schrijft. En in het rapport of in die .NET code, fantastische code, worden fantastische dingen allemaal gedaan. Programmeurs zijn slimmer dan ik over het algemeen. Maar als je dat nou aan de SQL kant van het verhaal zou kunnen doen, waardoor je SQL Server, de query optimizer, die functionaliteit kan laten doen, dan heb je A, waarschijnlijk de kracht van je database server die het gaat doen, wat hoogstwaarschijnlijk betere hardware is. B, je hebt de kracht van die optimizer die hele slimme query plannetjes bedenkt. Niet altijd, maar over het algemeen hele slimme clearingplannetjes bedenkt. En je hebt hoogstwaarschijnlijk dat er minder data overkomt van je server naar je client-applicatie, waardoor je je netwerk veel minder belast en waardoor je dat client-computertje veel minder belast. Nou, dus ik wil gewoon een paar features gaan bekijken waarvan ik zeg, volgens mij worden die gewoon niet zo heel erg vaak gebruikt in de praktijk, terwijl er wel heel erg veel kracht in zit. Nou, er zit wat overlap in met de sessie van Bob, maar we zullen zien waar we gaan. Ik heb 31 slides. Ik was van plan om deze te laten zien en de allerlaatste. De rest van de slides zijn, ik neem aan dat we ze beschikbaar maken op de website. Kan je ze downloaden, kan je het gewoon een keer teruglezen wat we gedaan hebben. Ik hoop dat ik me daaraan aan kan houden. Grofweg is de sessie opgedeeld in twee blokken. Dat wat we al lang hebben, dus waar we niet afhankelijk zijn van 2012. En het tweede deel is dan waar we wel afhankelijk zijn van 2012. En daar zit natuurlijk met name de overlap in met Bob's sessie. En die kan ik nu eigenlijk niet goed laten zien. We zullen even naar de code gaan bekijken. Ja? Goed. Kijken of we hier wel... Ik krijg hem hier bijvoorbeeld al niet op fullscreen. Dus dat wordt een beetje heen en weer... Hannes, hè? De eerste die ik had staan was de Common Table Expression. Nieuw in 2005. En in eerste instantie... Ik wou zeggen, in eerste instantie eigenlijk niks anders dan een alternatieve manier om een subquery te schrijven. Eens even kijken of mijn SQL Server niet omgevallen is. SQL Server staat niet meer. Okay. Het idee van een andere manier van een subquery is dat ik geef met enige regelmaat een basis transact SQL cursus. En vroeg of laat ga het dan over subqueries hebben. Ik heb een from en daarbinnen ga ik een select statement schrijven. Of ik heb een select met een where en binnen de where schrijf ik weer een ander select statement. Ja, heel erg krachtig. De query optimizers kan daar zijn dingetjes mee doen. Maar wat met name programmeurs dan vaak vragen, kan je nou niet die subquery gewoon eerst programmeren en dan in een variabele stoppen of iets dergelijks, om in de volgende stap je variabele te gaan gebruiken. En dat is typisch het idee van een programmeur. Gewoon programmeren, .NET, VB, C#, C, wat vertaal dan ook, is declaratief. Je programmeert de stapjes. En als de computer maar braaf jouw stapjes uitvoert, dan weet je dat aan het eind van het verhaal er een resultaat is. SQL is declaratief. Die moet het juist omgekeerd doen. Je declareert het eindresultaat. En hoe die dat doet, je hebt eigenlijk maar twee eisen. Ik wil het goede resultaat en ik wil het snel. Maar hoe die onder de motorkap tot het resultaat komt, vind ik eigenlijk niet spannend. Ja. Dus eerst een select doen en dat in een variabele opvangen om vervolgens in een andere stap dat gaan verwerken. Dan zet je eigenlijk die query optimizer, die daar slimme dringetjes op kan doen, die zet je buitenspel. Alleen maar omdat je gewend bent zelf in stappen te denken en niet in een declarative manier in één keer definiëren wat je hebben wil. Ja. Ik ga het hier doen, waar ik niet de juiste databases heb. We kunnen alleen de code zien. Sorry. Waar ik het eigenlijk over heb is zoiets dergelijks. Ik heb een select statement. En dan moet ik deze natuurlijk weer ietsjes aanpassen. Is dit groot genoeg? Ja. Iets dergelijks, heel simpel. We hebben een select en binnen de select zeggen we dan weer, of binnen de from, select star, from, en ik heb hier bijvoorbeeld wel een TBL written in zitten, zoiets dergelijks. Doe het even op de fiets database. Ja. Vindt hij niet leuk? Totdat ik daar een alias aan geef. En nu heb ik eigenlijk gezegd, definieer maar met een select statement, select star from TBL written, een result setje. Dat is natuurlijk gewoon een tabel. En op die tabel kan je dan weer een ander resultaat loslaten. Ja? En dit is wat ik zeg. Hè, daar zeggen mensen dan van, ja, maar kan je dan niet die binnenste select eerst doen? Want dat is toch eigenlijk wat er gebeurt. En dan een variabele gebruiken. Nou, dat moet je niet willen vanwege het performance verhaal. Maar met de comment table expressie krijgen we een manier om het wel op die manier op te schrijven. Dan zeg je with. En eigenlijk net als ik daar st geef, moet je een alias, een naam definiëren voor een tussenresultaat. Vaak zet je even CTE, omdat de constructie comment table expression heet. Hier tussen haakjes mag de kolomlijst van de tussentabel die je eigenlijk gaat maken. Hoeft niet per se. Je krijgt er wel nog S te staan. En dan zeggen we hier op een gegeven moment, doe mij maar hier. Oh, ik zou hem trouwens copy-paste doen. Die subquery. Ik ga hem daar zetten. Ja. En dan als je uit deze haakjes komt, dan heb je eigenlijk het tussenresultaat. Die nu CTE heet. En daarmee kan je mee gaan verder werken. Dus ik stop het niet expliciet in een variabele. Ik maak er één statement van. Maar qua syntax lijkt het nu een beetje zoals die mensen het graag willen. Eerst de query die je ook echt eerst gaat uitvoeren. Gevolgd door de query die verder werkt met het resultaat. Wat je uit die eerste query ophaalt. Ja. Dus de twee queries zoals ze hier nu staan. Zijn precies identiek. Als je de queryplannetjes gaat bekijken. Als je de performance gaat bekijken. Dit is helemaal identiek. Ja, dus het is puur een andere manier om het te gaan opschrijven. Ja. Kan goed zijn. He, wat mij betreft zijn er altijd twee argumenten van wat is een goede query. Waar kijk ik naar performance en ik kijk naar leesbaarheid. Ja. Ik ben wel eens teruggefloten door een projectleider die zei, briljante code, maar schrijf het maar opnieuw. Ik zeg, als je het zo briljant vindt, waarom moet ik het dan opnieuw schrijven? Hij zegt, ja, jij bent straks weg en mijn mensen snappen dit niet. En mijn mensen moeten het straks gaan onderhouden. En dit rapport dat draait 's nachts... En mijn nacht is oneindig lang. Als ik hem om 2 uur start, dat rapport, of hij nou om 3 uur of om 3:30 klaar is, dat vind ik helemaal niet spannend, want ik begin pas om 7 uur met werken. Ja. En dan is leesbaarheid en dus onderhoudbaarheid van je code misschien wel een stuk belangrijker dan de performance ervan. Ja. Dus kijk wat, in wat voor soort omgeving je werkt, hè, welk van de twee van belangrijk is en wat voor soort mensen hè, met jouw code verder moeten gaan werken. Ja. Echt leuk, echt krachtig, wordt het ding het volgende. Wat ik had willen doen, is in de Adventures database hebben een employees tabel met een employee kolommetje en een manager ID kolommetje. Ik hou van iedereen bij wie zijn leidinggevende is. Ja. Wat ik graag zou willen is in één query alle medewerkers die rapporteren aan een zekere persoon. Ja. En als die zekere persoon de directeur van de tent is, dan wil ik dus iedereen krijgen. Want ik bedoel niet alleen met rapporteren als je rechtstreeks rapporteert aan die persoon. Als je ergens in de hiërarchie eronder zit. Dus als ik de directeur meegeef, dan krijg ik de managers. Maar daaronder de teamleiders en daaronder de senior medewerkers en daaronder de junior medewerkers. En ik weet natuurlijk niet hoeveel lagen jullie hiërarchie is. Maar ik wil wel door al die lagen heen lopen. Ja? En hetzelfde zou je natuurlijk kunnen doen juist naar boven. Hè? De hele organisatiechain van jou tot aan de directeur. Ja? Dat kan. De grap wat je dan doet is je zet hier een union all neer en dan mag je een tweede statement schrijven. Ja. Die bovenste die daar nu staat, dat is de zogenaamde anchor query. Die wordt 1 keer uitgevoerd. Het resultaat zit nu in die tussentabel die we CTE hebben genoemd. Ja. En in de tweede query kan je die CTE dan weer gaan gebruiken. En wat je dan doet, bij ons voorbeeld, je pakt die employees tabel er weer uit om nu de volgende laag in je hiërarchie eruit te halen. En wie is die volgende laag? Nou, dat zijn mensen die ondergeschikt zijn aan de mensen die we eerder in die CTE hebben gestopt. Wat dus inhoudt, we schrijven een join naar die tabel CTE om de mensen die we nu in die employees tabel aan het inlezen zijn. De employee ID daarvan is gelijk aan, nee ik zeg dat niet goed, Ja, precies. De mensen die we eruit halen, de manager ID daarvan, ja, zit in de CTE als gewoon een employee ID. Ja. En dan kan je hierboven nog even een where bijzetten, where employee ID is. Nou, de directeur gaat hij de bovenste doen. Het resultaat komt in die CTE. Dan gaat hij de tweede query uitvoeren. Met die tweede joint hij op het resultaat van de bovenste query, van de eerste. Daar komen weer resultaten uit. Die resultaten worden gejoind aan het eindresultaat als het ware. En die resultaten die net aan toegevoegd worden, die zitten nu in die CTE. En dan gaat hij die tweede query weer uitvoeren. Maar nu met in de CTE, dus de mensen die zojuist zijn toegevoegd. En dus ga ik één laag dieper mijn hiërarchie in. Ja. En hij blijft dat net zo lang volhouden totdat er nul records uit die tweede query komen. En elke keer dat de records uitkomen, doet hij met een uniol, voegt hij dat toe aan het resultaat wat je dan van tevoren had. Ja. En hij loopt dus één voor één door al die hiërarchieën heen. En op basis van waar jij je manager en je employee ID zet, loopt hij natuurlijk naar beneden of juist naar boven door die hiërarchie heen. En het eindresultaat is dat je al die mensen hebt. Ja. En die zitten vervolgens in een tabel en die heet CTE. En dan kan je natuurlijk heel simpel zeggen, select server from die CTA. Maar die kan je ook weer gaan joinen aan de contacttabel en aan de namentabel. Om uiteindelijk de query te krijgen, de juiste klommetjes erbij krijgen, de mooie dingen te doen. Ja? En alles wat je met queries kan doen, kan je in beide queries ook doen. Subqueries gebruiken, where's, group by's. Als ze maar op elkaar mappen, alles waar je met een union all rekening mee moet houden. Moet je natuurlijk hier ook rekening mee houden. En ook die common table expression zelf. Het is maar gewoon een subquery, dus die kan je ook weer in elkaar nesten. Ja, dus je kan heel makkelijk door hiërarchieën heen gaan lopen. Dit is natuurlijk het schoolboekvoorbeeld ervan, maar bill of material zaken. Ik verkoop een product, maar dat is samengesteld uit een x-aantal componenten. En zo'n componentje is ook weer samengesteld uit componenten. Wat heb ik nou uiteindelijk allemaal verkocht en hoe zet ik mijn factuur op? Is eenzelfde soort hiërarchie die helemaal moet doorlopen van het topproduct naar alle individuele componentjes die erbij zitten. Ja, en kan je in dit geval in één keer doorheen lopen. Ja. Wat je uiteindelijk zou kunnen doen, of ze op het eind nog te zetten, with, en dan zet je er een max recursion tussen. Hoeveel lagen wil je nu eigenlijk? Ja, max recursion 5 bijvoorbeeld. Ja. Daarmee zeg ik, je moet maar 5 keer die herhaling gaan doen. Dus als je 5 keer die tweede query hebt gedaan, dan ben je klaar. Ja, dus als je zegt, ik wil iedereen die rapporteert aan die manager, direct of indirect via 1 tussenlaag, dan zet je max recursion 2. Ja. Waar je dan wel mee rekening moet houden is dat als er nog een andere recursiestap geweest zou zijn, dat die wel een foutmelding teruggeeft. Dus je krijgt wel je resultaatset terug, maar tegelijkertijd geeft SQL Server ook wel aan, hey, ik was nog niet klaar, ik ben nu gestopt vanwege jouw max recursion hint, maar er waren nog wel meer records. Dus je moet wel even netjes met error handling zorgen dat je die fout opvangt, maar je result heb je gewoon te pakken en daar kan je mee verder werken. Ja? Dus met name die lust die erin zit, die recursie die erin zit, is de grote kracht van wat je hier hebt staan. Oké. Dan gaan we even snel naar de volgende. Volgende is deze, deze kunnen we misschien nog wel gewoon doen. Wat gaan we hier doen? We maken even een ordertabelletje aan. Met een datum, een medewerker, een klant en een aantal. En Bob heeft het heel veel gehad over aggregaties. Ja. Degene die hij gelukkig niet genoemd heeft zijn de grouping sets. En de cube en de roll-up operator die er al heel lang in zitten. Ik maak even deze tabel. TempDB heb ik zelfs hier in mijn Express editie zitten. We zetten er wat records in. En het idee van die records is met name even het onderste. We hebben 3 verschillende jaargangen, 4 verschillende medewerkers erin zitten en 4 verschillende klanten. Ja. En dan zou ik de volgende query kunnen loslaten, waarbij staat groepeer maar op medewerker, klant en jaar. Dus ik wil van elke medewerker, klant, jaar combinatie, hoeveel is er, hoeveel stuks zijn er verkocht voor die specifieke combinatie. Ja. Maar sinds jaar en dag kent SQL Server with rollup en with cube, de rollup en cube operator binnen de group by. En wat die rollup eigenlijk doet, is heel simpel tussenresultaten tussen zetten. Ja. Als je deze query zou zetten vanuit de reportomgeving en je loopt next finish door je wizard heen, dan heb je ergens een vinkje add tussen subtotals. Die roll-up is gewoon dat vinkje add subtotals. Ja. Waarbij die als het ware de hiërarchie afloopt van de volgorde waarin wij die group by zetten. Dus we krijgen er een subtotaal bij, een combinatie van medewerker-klant over alle jaargangen. En er komen records bij die een overall totaal geven van een medewerker. Geaggregeerd over al zijn jaargangen, over al zijn verschillende klanten. En dan krijg je als het ware een totaal generaal record erbij, waarbij je 3 nilwaarden ziet staan. En dan het laatste kolommetje, sum quantity, is dus een totaal generaal. Alle quantities van de hele tabel in dit geval bij elkaar opgeteld. Ja, dus je krijgt het detailniveau van je group buy, plus nog tussen totale aggregates in de hiërarchie waarin jij je group buy opneemt. Het verschil tussen roll-up en cube is dat Cube niet afhankelijk is van die volgorde, allerlei verschillende tussenresultaten gaat tussen doen. En in dit voorbeeld met name krijg je dan ook een tussenresultaat van een aggregatie over klant. Alles wat een klant heeft gekocht over alle jaargangen, onafhankelijk van welke verkoper hem dat heeft aangepraat. Ja? Een soort van, nou ja, kubusachtige, hè, probeer maar alle aggregaties die je kan bedenken erop los te laten. Ja? Dat kan ik ook zelf. En dat ziet er dan als volgt uit. We pakken even deze query. Komt er eigenlijk op neer. Die laten we even weg. Dit is de basisquery die we willen hebben. Ja. Het tussenresultaat waar ik erover heb, is eigenlijk dat we records terugkrijgen waar die hier niet meer bij zit. Dus ik doe een group by, employee en customer. Ja. Dan mag ik deze hier natuurlijk ook niet zetten, maar ik kan die wel vervangen door een nilwaarde. Tweede tussenresultaat die je ertussen zet, is alles van een specifieke medewerker. Dat is dus eigenlijk deze query. Groepeer het maar over medewerker. Dus onafhankelijk van het jaartal, onafhankelijk van de klant. Heb ik een probleem met mijn custom ID, maar die zetten we gewoon op nul. En tot slot, totaal generaal van het hele verhaal, is natuurlijk niks anders dan groepeer dan maar helemaal niet. Ik laat natuurlijk wel die sum staan die nu sommeert over alle records, over het hele resultaat zet. En dan zetten we de employee ID ook op nul. Ja. Dat zijn de verschillende queries die hij doet. En toen net zagen we hem ook al, zet daar nu een union all tussen. En dan heb je zelf je eigen aggregatielevels ertussen gezet. En met die nilwaardes gezorgd dat je de juiste aantal kolommetjes hebt om daar ook één resultaatset van te krijgen. Ja? Wat heb ik gewonnen, wat heb ik verloren met het zelf schrijven? Nou, ik hoop dat ik heb gewonnen dat jullie weten wat die roll-up doet. Maar ik heb natuurlijk ook flexibiliteit gewonnen. Want ik kan nu mijn eigen aggregaties ertussen zetten. Ik kan zelf bepalen met welke group buys ik wil gaan werken. Die roll-up doet het trucje zoals ik het beschreven heb en niet anders. Ja, als dat ongeveer is wat je wil, maar niet precies, ja, pech, dan kan je hem dus verder niet gebruiken. Ja, je kan het wel zelf gaan schrijven, maak maar de eigen aggregaties die je nodig hebt. Ja. Maar wat heb ik verloren? SQL Server ziet nu onafhankelijke queries en gaat ze onafhankelijk uitvoeren. Dus moet elke keer opnieuw door die tabel heen lopen. Terwijl in de eerste geval was het 1 query en hij hoeft maar 1 keer door die tabel heen te lopen om die records op te halen en voegt zelf die tussenresultaatjes toe. Met andere woorden, de performance van mijn eigen verzinsel is vele malen slechter dan de performance van die roll-up die daar stond. Ja. Daar hebben we in 2005, als ik het goed zeg, nieuwe syntax voor gekregen. En dan nemen we weer even deze als uitgangspunt. Nu zo uit. We zeggen, oké, deze hebben we niet meer nodig. En wat ik hier nu ga doen, achter mijn group by, is grouping sets. Je zegt eigenlijk, ja, je mag wel in plaats van 1 group by, grouping sets, dus meerdere group by's eigenlijk, gaan opnemen. Ja. En neem die maar tussen haakjes, comma separated op. En de eerste group by die ik heb is dan deze die er al stond. Ja. En dat is mijn einde. En dan zetten we hier, ik heb nog een tweede group by. Dan gaan we gewoon naar mijn verzinsel net kijken. Dit is dus de eerste die we net hebben staan. Maar ik heb dus ook nog een group by die er zo uitziet. Nou, die zetten we hier als grouping set bij. En we hadden ook nog een group by op alleen maar Emp ID, dus die zetten we er ook bij. En we hebben nog een group by op. Nou, de laatste query had helemaal geen group by. Dus dan maak je een lege grouping set van gewoon de rechte haakjes. Ja. En deze doet nogmaals precies hetzelfde. Dus we hebben nu 3 keer precies hetzelfde gedaan. Hè. De roll-up, het zelf met unions voor elkaar gekregen. En nu met de grouping sets voor elkaar gekregen. En het leuke van die grouping sets is natuurlijk dat ik weer terug ben naar 1 query. En dat SQL Server dus 1 query ziet staan en 1 keer door die orderstabel heen loopt. En niet er 4 keer doorheen gaat fietsen. En terwijl hij er doorheen loopt, pakt hij de verschillende aggregatiesniveaus eruit en zet hij gewoon in je resultaatset. Ja? En ik heb natuurlijk nog steeds de flexibiliteit van mijn eigen oplossing. Als je zegt, nou, ik wil deze er niet bij hebben, dan haal ik hem gewoon tussenuit. En als je zegt, nou, ik wil het eigenlijk niet op basis van employee ID, maar ik heb liever op basis van een tussenresultaat van wat een klant nou bij mij heeft gedaan, dan verander je hem gewoon in customer ID. Ja? Grouping sets. En je kan hier nog heel veel mooie constructies mee bedenken. Je bent niet beperkt tot 1 grouping set. Je mag ook 2 grouping sets gebruiken. Daar kan je bijvoorbeeld simpele dingen mee doen. Als stel dat in elke grouping set employee ID gestaan had. Dan zou ik kunnen maken grouping set employee ID. Grouping set en dan wat ik daar heb staan, maar dan zonder die employee ID. En dan krijg je een soort van cross-join tussen die verschillende grouping sets die je daar gedefinieerd hebt. Waar die alle tussenresultaten pakt van die in combinatie met die group buys. Dus echt nou, wat ik zeg, een soort van cross-join die je daarvan van krijgt. Ja? Enige nadeel van dit soort dingen vind ik altijd, al die nilwaardes. Want je krijgt bij al die tussenresultaten natuurlijk wel nilwaardes. Ja? En op het moment dat je 1 resultaatset krijgt, in je 1 resultaatset zitten dus nu records van verschillende aggregatieniveaus. En wat Bob toen straks liet zien met die nieuwe functies die we in 2012 krijgen, is dat 1 record een kolommetje van 1 aggregatieniveau heeft, in combinatie met een kolommetje met een ander aggregatieniveau. Maar het blijven wel, alle records in je result set zijn, hebben dezelfde definitie. En dat is hier eigenlijk niet meer waar. Het ene record is een detailrecord en het andere record, dus een ander record in dezelfde set, is eigenlijk zo'n totaal generaal. Ja. En dat is natuurlijk lastig te verwerken vanuit je client-applicatie. Hoe doe je dat nou? Ja, dus misschien is dit ook wel dingen die je aan die client-side moet blijven doen. Ja, ik gebruik dit voornamelijk heel erg vaak in datavalidatie, in BI-dingetjes. Mensen hebben een ETL-proces gemaakt en er gaat iets in en er komt iets uit. En dan vragen ze mij, kan je even controleren of iets met iets klopt? Ja, dan wil ik graag records vergelijken, maar ik wil natuurlijk ook graag de totale vergelijken, de aggregaties vergelijken. En in plaats van er allemaal moeilijke queries op te schrijven, kan ik in 1 query gewoon die verschillende resultaten zien. Dus niet zozeer dat ik hem achter mijn rapport gebruik. Want dan zet ik wel dat vinkje, voeg maar voeg, totale voor mij toe. Maar wel in dat soort meer ad hoc situaties. Ja? En als een manager nu aan je bureau staat, kan je even snel een overzicht maken van dit of dat. Even die group by erbij. En je hebt zonder een rapportomgeving toch, als het ware, een rapportje gemaakt, hè, met subtotale erbij. Ja? Wil je van die nils af? We hebben een grouping ID functie. Het is dezelfde query die ik daar toen net had staan. En met die grouping ID functie geef ik weer de meest gedetailleerde group by van mijn grouping sets mee. Dus weer employee ID, klant ID, jaar van die order totaal. Op basis van die 3 kolommetjes komt die grouping ID eigenlijk met een binair getal terug. Met een nulletje geeft hij aan, ik heb niet geaggregeerd over die kolom. Met een eentje geeft hij aan, ik heb wel geaggregeerd over die kolom. Ja. En dat vertaal je vervolgens weer naar een binair ding, of naar, een decimaal ding. Vandaar mijn case statement, when 1. 1 is binair natuurlijk 001, dus wat inhoudt dat die niet voor employee ID, niet voor customer ID, wel voor year een aggregatie heeft gedaan. Met andere woorden, die year is hier eigenlijk nil. Ik heb een tussenresultaat wat hoort bij een totaal van een klant in combinatie met een verkoper. Ja. When 3 is natuurlijk 011 binair. Dus ik heb een tussenresultaat van employee ID, maar ik heb geaggregeerd op customer ID en year, dus die zijn nil geworden. Ja. En wat ik hier eigenlijk doe met die when-then constructie is niks anders dan opmaak ertussen maken. In plaats van de nilwaarde toon ik daar nu het tekstje, dit is de totaal van de medewerker in combinatie met een klant. En achter de 3 staat totaal van de medewerker. En de 7, 1, 1, 1, geaggregeerd over alles, is dan dus mijn totaal generaal. Ja, en dan kan je dus ook makkelijk op basis van die grouping ID in jouw result set je terugvinden met wat voor soort aggregatieniveau heb ik te maken voor dit specifieke record. Ja? Goed. Ik kan dit runnen, tuurlijk. Want ik heb hem in TempDB gedaan. Hè. F5. Sorry, ik was zo in mijn verhaal dat ik vergat dat het in TempDB zat. Hier zie je die allerbovenste, 3 keer nilwaardes. Dat zijn die totaal generaal, is die totaal generaal regel. Je hebt een aantal van deze ertussen zitten. Is een generaal voor, in dit geval medewerker 1. En even verder zie je hem voor medewerker 2 ertussen. En nou we dit toch hebben staan. Dus even kijken, executieplannetje aanzetten. en draaien we hem tegelijkertijd met mijn eigen gevreubel. Bedenken we het plaatje. En dan zie je, die bovenste is mijn eigen met de union, 67%. Met de grouping set komt hij op 33%. Zoals Bob zei, niet twee keer zo snel, maar wel twee keer zo goed. Ja, je ziet dat de performance van die tweede aanzienlijk beter gaat worden. En dan heb je het hier natuurlijk over een tabelletje met 11 records erin. Ja, als dit 11.000 records zijn, dan zijn die getallen lopen veel verder uit elkaar. Is het voordeel nog vele malen groter. Ja? En die laatste met die grouping ID-functie erbij. Execute. En dan zie je dat ik het employee ID kolommetje heb ik laten staan, maar dat tweede kolommetje heb ik nu gewoon vertaald naar een tekstje die aangeeft op wat voor aggregatieniveau dit record is. Ja. Gewoon copy-paste naar een bestandje en je hebt een soort van rapport. Ja? Goed. Volgende scenario gaan we eerst eens kijken naar table valued parameters. Ja. Use TempDB. Wat ik hier even doe is een voorraadtabelletje maken, inventory. We hebben niks anders dan een ID'tje, een naam van een product en een hoeveelheid die we op voorraad hebben. En we stoppen er even drie verschillende producten in. Nog geen voorraad, alles staat nog op F5. Als je eenmaal van slag bent. Ja. Wat ik wil gaan doen is voorraadupdate. Stel je voor, je hebt gewoon een scanner. Er komt een of ander palletje magazijn binnenrijden. Met de scanner kijk je gewoon wat er op die pallet staat. En dan krijg ik in één keer informatie over hoeveel fietsen, hoeveel rollerblades en hoeveel voetbal ik binnen heb gekregen. Nou, wat ik nog wel eens tegenkom, is dat aan de client-applicatie daar vervolgens een comma-separated string van wordt gemaakt. Met waarschijnlijk key-value pairs. Hè, een ID'tje en een quantity. ID'tje, quantity, ID'tje, quantity, comma-separated gedaan. Dat moet ik eerst maken. Want dan kan ik tenminste één string aan één stored procedure geven, hoef ik maar één stored procedure call te doen. Maar in die stored procedure moet ik die comma separated list weer uit elkaar gaan zitten pulken, string parsing gaan zitten doen. En dat kan SQL wel, maar het is er niet zo heel erg goed in. Daar is een C-sharp of een VB natuurlijk veel beter in qua performance die het oplevert. Wat gaaf zou zijn, is dat je dat gewoon als een tabel aan SQL Server kan geven. En dus niet daar comma separated strings van hoeft te maken en die stringmanipulatie moet gaan doen. Wat natuurlijk een hoop CPU-cycles geeft. Dus wat we eigenlijk willen is een procedure. Create procedure. USP. Update. Inventory. En die ziet er zo uit. We zeggen update. Up. En dan kan ik ook al niet meer tikken. Update inventory. Set quantity plus is, dat kent SQL Server tegenwoordig ook, hè? En dan plus is de t.quantity, ja, waarbij we hier natuurlijk eigenlijk een tabel t als table in die parameter willen stoppen. En dat is dan een variabele, een parameter, dus die moet even een etje erbij hebben. Ja? En dan kunnen we hier zeggen from mijn variabele t, join maar aan die inventory tabel, on inventory.id is gelijk aan @t.id. Ja? Okay. Eén ding wat hij niet kan is, het werkt wel, maar je moet hem een alias geven, zodat je hier die t kan gebruiken en dat je daar die t kan gebruiken. En je ziet al hier dat hij niet helemaal goed gaat. Hij wil niet zomaar een tabel hebben. De truc is hier dat je eerst moet zeggen, doe mij maar eens een nieuw datatype. Je gaat gewoon een alias datatype aanmaken. Ja, die zullen we even noemen update. Quantity of iets dergelijks. En die is van het datatype table. Ja, en die moet je vervolgens ook een tabelstructuur meegeven. En voor het gemak geef ik hem even een identieke tabelstructuur mee. Ja, dus we maken een variabele, of een datatype moet ik zeggen, van het type tabel. Ja. S. F5. En nou kan ik hier zeggen, ik ga niet een tabel meegeven, ik ga mijn datatype update quantity meegeven. Ja. En er is één ding wat je daar extra bij moet weten. Je kan een tabel alleen maar meegeven als een read-only parameter. Ja? En A, het wordt afgedwongen. Als je probeert te updaten of te inserten in die tabel die je meegeeft, krijg je gewoon foutmeldingen. Maar je moet het ook expliciet bij de parameter melden dat dat een read-only ding is. Ja? En F5. Quantity moeten staan. God. Nog een poging. F5. Ja. Goed, en hoe gaat het nou werken? In je code heb je dan een variabele. Declare at T1. Weer van het datatype UDQ. En we zeggen insert, volgens mij had ik die staan, insert into die variabele, add T1, en dan maken we daar mooie waardes van die we meekrijgen. Dus we scannen nu dat we van al die producten 5 dingetjes meekrijgen, en vervolgens doen we een execute van onze stored procedure. En die krijgt mee onze variabele T1. Ja. En om te kijken of die het gedaan heeft, doen we een select star from inventory. En die zou nu, als het goed is, de waardes 5 moeten hebben voor alle producten. Ja, dus we zien inderdaad dat die geüpdate is en overal 5 heeft gekregen. Dus in plaats van dat ik of 3 keer mijn stored procedure aanroep, 1 keer voor elk product, of dat ik eerst probeer die tabel in 1 string te vatten, die string meegeef en binnen mijn stored procedure die string weer uit elkaar gaan zitten plukken, probeer ik nu in 1 keer een hele tabel naar binnen te gooien. Ja? Ja, de vraag is, kan ik dit ook vanuit .NET doen? Want de voorbeeld is natuurlijk volledig vanuit TransactSQL. Maar ja, de SQL Native Client en daarmee vanuit je .NET framework wordt dit helemaal ondersteund. Het is een normale parameter. Values, je maakt dus een dataset. Het is eigenlijk een tabel wat ik hier heb. Hè? Dus een dataset in je .NET. En die geef je als de variabele waar die dataset in zit, die geef je gewoon mee in je stored procedure call. Ja, de meerwaarde zou inderdaad, 80% wegvallen als je dat niet vanuit je client kon doen. Hè? Als dit puur binnen SQL Server zit. Maar nee, dit wordt volledig ondersteund vanuit het .NET framework. Ja. Ik heb het nooit geprobeerd. Ik zou zeggen ja. Ik zou zo 1, 2, 3 niet zien waarom dat niet werkt. Waarom heb ik het nooit geprobeerd? Ik schrijf het gewoon niet weg in een interne variabele in integration services, maar ik schrijf het gewoon weg set-based in een temp table. Of dat nou in temp db is of gewoon in mijn staging area, dat maakt niet zoveel uit. En vervolgens doe ik met een execute SQL taak, en nadat ik mijn dataflow klaar heb, een set-based update op basis van die temp table. Maar dit is natuurlijk wel hetzelfde soort principe wat je probeert te doen. Afgaan van individuele records, dus record voor record doen, en naar set-based acties toewerken. Want set-based acties, daar kan je de SQL Server optimalisaties over doen. En kan je gewoon een betere performance gaan verwachten. Ja. Oké, we gaan hem ietsjes aanpassen. Ik wil hem zo meteen nog een keer runnen. Maar dan in plaats van met rollerblades, staan er opeens ice skates. Ik was hier bijna niet geweest als ze in Friesland wat beter weer hadden gehad. En als we hem nog een keer runnen, dan gaan we natuurlijk een probleem krijgen met die 4 die er niet in zit, die ik niet kan matchen. Het idee is nu, ik geef mijn volledige productentabel altijd mee. Zit er een product in wat ik meegeef die nog niet voorkomt, dan moet je die inserten. Vind je het product al, moet je de voorraad bijwerken, moet je hem updaten. Een product wat je niet meer vindt, dus wat wel in inventory zit, maar niet in onze tabel die we meegeven, die moet gedelete worden. Ja. Dus in plaats van simpel update, moet je kijken wat voor records heb je en op basis daarvan update, insert, delete doen. Ja, dan kom je natuurlijk heel dicht weer bij tegen jouw slowly changing dimension scenario's aan te zitten. Ja. Okay. Dat kan, en dat heet tegenwoordig het merge statement. Ja. Dus in plaats van update gaan we de merge doen. Merge inventory, dat zegt dat de inventory tabel degene is die geschreven gaat worden, waarin we inserts, updates, deletes doen. Using, en in dit geval onze variabelen. Ja? En hoe horen inventory en die tabel T bij elkaar? Nou, het is niet anders dan toenet. Dus je pakt gewoon je join clause, alleen die staat nu achter de using. Ja? Maar daarmee geef ik weer aan op basis van welk criterium die records uit mijn parameter moet gaan matchen aan records uit de inventory tabel. Ja? En vervolgens krijg je een soort van when-then constructies, of een soort, je krijgt gewoon when-then constructies, een soort van case constructie. When matched, en matched betekent dus dat ik aan beide kanten hetzelfde ID'tje heb gevonden. In dat geval bestaat hij, dus we zeggen update, en hij weet al wat hij moet updaten, namelijk mijn inventory tabel, dus dat hoeven we hem niet te vertellen. En de update die ziet er zo uit, ga die quantity maar aanpassen. Ja? When not matched, dan zeggen we delete hem dan maar. En when not matched by source, dan gaan we een insert doen. En de values die we gaan inserten zijn mijn t.id, t.name. T.quantity. Heb ik de alias vergeten? Die had daar moeten staan. Dankjewel. Ja? When... Waarom... Nee. Nee, dat hoeft niet. Expecting when... Hier moet wel een then staan. Then update. Then delete. Gaat hij nu beter? Merge. Voor dit geval. Heb ik hem hier niet staan? Even kijken. Wat zegt hij als ik hem run? Merge using join on. Ja, join staat er nog tussen. Using t. Zo had hij moeten staan. En dan zegt hij hier. Hier moet een den. F5. En dan heb ik ze omgedraaid. De insert die moet daar staan. En de delete die moet daar staan. Nou. Ik kom er wel. Het duurt alleen even. Ja. Toen Max wat dit interesseerde, zeiden ze, hè, nou hoef je zelf niet meer de logica te schrijven wanneer je updates, inserts en deletes gaat doen. Ik ben hier natuurlijk gewoon de logica aan het schrijven wanneer ik updates, inserts en deletes wil gaan doen. Wat ze natuurlijk moeten zeggen, ik hoef daar niet meer verschillende statements voor te gaan doen. Hè, je hoeft niet meer een expliciete if te schrijven en in die if een één statement, in de else tak een ander statement. En hoe zit dat dan trouwens met transacties? Dan moet ik waarschijnlijk een begin transaction en een commit of rollback eromheen gaan zetten om te zorgen dat het als één geheel wel of niet gaat lukken. Hier kan ik gebruik maken van de auto-commit voor zover ik dat wil. Het is één statement en dus één transactie. En dat statement lukt of het statement lukt niet. Ja, zoals gewoon een update, insert, delete statement ook willen gaan werken. Ja. Het mooie van die when-then-combinaties is, dit is een soort van meest basale vorm die je kan doen. Maar je kan, als het maar een true-false conditie is, dan mag het in die when-then staan. Dus je mag best zeggen when matched en active is true of iets dergelijks. Dus je kan daar combinaties maken met andere kolommetjes. Dat je niet alles wil weggooien, maar alleen maar weggooien als het ouder dan 5 jaar is. Nou, dan zet je er nog een datumconstraint bij in je when. Je mag er een 4e when aan toevoegen als je dat wil. Het enige wat je even goed moet weten is die puntkomma. Hij eindigt altijd met een puntkomma. Ja. En dat zie je langzaam maar zeker. Transact SQL heeft al jarenlang geen puntkomma meer. Maar er wordt steeds meer nieuwe syntax geïntroduceerd waar die puntkomma weer terugkomt. Er is ook aangekondigd dat in de toekomst de puntkomma gewoon weer verplicht gaat worden. 2012 is dat nog niet. Maar je gaat wel steeds meer syntax zien wat als je het niet doet, krijg je problemen. Ja. Even testen of het werkt. En 5. En we zien inderdaad dat ik skates erbij heb gekregen. ID nummer 2 die is weg, dus die is gedelete. Die andere 2 die zijn nu in plaats van 5, zijn ze 10 geworden, de quantity. Ja. Richting de slowly changing mentions, als je dat vanuit SIS niet row-based wil doen, kan het een hele gave manier zijn om makkelijk 2 tabellen met elkaar te vergelijken en acties op te ondernemen. Goed. Qua executieplan heb je zeker winst als je dat doet in plaats van individuele acties. Ik durf zo 1, 2, 3 niet te zeggen hoe groot het verschil is. Hij moet natuurlijk nog steeds gewoon insert, updates, deletes uitvoeren. Dus het verschil daar is niet schrikbarend. Maar ja, hij zal een betere performance geven dan het individueel doen. Wat je vaak ziet is dat dit vanuit een integration services row-based was. En dan kan ik opeens van row-based, dus dat ik echt record voor record aan het werken ben, naar een set-based oplossing. En daar zit het grote verschil in. Dus als je van set-based maar losse statements naar set-based merge gaat, zal iets beter zijn, maar niet veel. Ga je van row-based... Ja, dus ik heb een soort van cursorachtig iets en per cursor loop ik door een ifje heen en per record bepaal ik dan of het een individuele insert, update of delete wordt. En ik ga dan opeens naar de batch merge statement, dan zit er een groot verschil in. Ja, precies. Argument is hier, het gaat zelfs met row-based al beter werken dan de individuele statements. Vanwege dat hij met 1 pass er doorheen kan gaan, in plaats van dat hij voor elk statement apart doorheen moet gaan. En op een hele grote tabel, hoe minder passes door zo'n tabel, hoe meer de performance winst gaat zijn. Ja, absoluut waar. Goed. Even deze, ervan uitgaan dat jullie die eigenlijk wel kennen, union. Ik heb 2 statements, in dit geval ik heb 2 tabellen waar adressen in zitten. Ik wil daar 1 generieke adreslijst van maken. Het zijn geen tabellen die op basis van een primary key, foreign key of iets dergelijks bij elkaar horen. Het zijn helemaal onafhankelijke dingen. Gewoon 2 results set schrijven, union ertussen. Zoals we toen net bij die grouping sets al hebben gedaan en bij de common table expression al hebben gedaan. Ja. Waar ik wel even op wil wijzen is, er is een verschil tussen union en union all. Union, die filtert dubbele eruit. Die zegt, ja, misschien zit er wel iemand die klant is, die ook supplier is. Dan zou dat record in mijn query er 2 keer inkomen. 2 keer die niet meer van elkaar te onderscheiden zijn, want naam, adres en city zijn gelijk. Dus wat doe ik voor jou? Ik filter die eruit. En dat doet hij door die hele set te gaan sorteren en de records dan op sorteervolgorde in elkaar te schuiven. Want dan kan hij makkelijk zien dat records gelijk zijn en dan filtert hij zich vervolgens uit. Ja, leuk in zo'n voorbeelddatabase, maar nu weer met 500.000 records in zo'n record set. Die moet hij gaan zitten sorteren. Ja. En dan kunnen er natuurlijk 2 dingen aan de hand zijn. 1 is, jij wil die dubbele gewoon expliciet hebben, want dat is jouw businessvereiste. Dat zou kunnen. Ander is, jij weet al heel zeker dat er geen dubbele in zitten. Dan gaat hij toch al dat werk zitten doen, want SQL Server weet het niet zeker. Ja. Union All gaat niet voor jou filteren. Dus die doet die controle niet. Dus je krijgt die dubbele records erin. Ja, maar omdat hij die controle niet doet, hoeft hij ook die sorteerslag niet te doen. En natuurlijk dat controleren zelf. Hè, maar de grote beperkende factor zit in die sorteerslag die er aan de grondslag gaat. Dus als je nou al van tevoren weet, dat zijn onafhankelijke tabellen en daar ga ik nooit dubbel uit krijgen. Doe dan niet union, maar doe union all. Ga je een veel betere performance uitkrijgen. Ja. En de 2 die mensen minder goed kennen. In plaats van een union kan je ook met een accept of een intersect werken. Dus degene die hier staat, select from customers, accept, select from suppliers. Met andere woorden, geef mij alle klanten, behalve de klanten die ook leverancier zijn. Dus je krijgt als het ware verzamelingen leren. Ik heb de verzameling van klanten, deels overlappend de verzameling van leveranciers. De union, die geef je alles. Ja? En de accept, die geef je alleen maar wat in die ene verzameling zit, maar niet wat in de overlap zit. Ja, daar hangt natuurlijk opeens wel de volgorde van de statements wordt van belang. Ja? En de onderste, intersect. Wat is nou de overlap? Dus geef mij eens alle klanten die ook leverancier zijn. Ja, om te kijken of er overlap in zit. Ja, dus de union is redelijk bekend, maar je kan ook een intersect en een accept doen om verzamelingenleer, set-based dingetjes te gaan vergelijken. Goed. Dat waren eigenlijk mijn SQL 2008 dingetjes. Die hebben we nog deels kunnen zien, gelukkig. We gaan even kijken naar 2012. En ik heb er een paar dingen uitgepakt. Gelukkig al dat bij Bob dit nauwelijks nog aan de orde kwam. Error handling. Error handling is natuurlijk van belang in je code. Tot nu toe doen we dat in die demo's allemaal niet. Maar er kan altijd iets fout gaan. Ja. Gelukkig hebben we sinds 2005 try-catch. Ja. Voor 2005 statement schrijven. Meteen eronder if at error ongelijk aan 0. Doe je codeafhandeling. Volgende statement, if at error ongelijk aan 0. Dus je moest na elk statement wat je schreef eigenlijk gewoon je error controle erin zetten. Dat deden we niet, want het was te veel werk. Ja. Of je deed wel, maar je kreeg onleesbare code ervan. Ja. Dus op een gegeven moment gewoon netjes try-catch-blok. Try, daar staat de functionele code in. En ik maak me niet druk omdat het eventueel fout gaat. Als het fout gaat, dan springt die ogenblikkelijk door naar de catch. Ja. En je zit natuurlijk met je transacties. Dus wat je dan krijgt is begin try, begin transaction. Doe de dingen die je moet doen. Commit transaction en try. Ja. Waar dit al heel belangrijk is als je bijvoorbeeld zoiets had. Mensen die een beetje transacties kennen, maar niet heel erg goed, die denken als ze zoiets zien staan. Ik heb een insert 1 en ik heb een insert 2 en ik heb een commit. Zo van nou heb ik twee inserts in een transactie staan, dus het gaat of helemaal goed, of ik heb geen inserts uitgevoerd. Ja. SQL Server manier is hier, begin transactie, oké, insert 1, die gaat goed, insert 2, die gaat fout. Nou jammer, ik ga het volgende statement uitvoeren, commit. En hij gaat committen wat wel gelukt is. En dus is die eerste insert gewoon echt gecommit. Die zit erin. Ondanks dat je nu eigenlijk denkt, van ja, maar er is toch iets fout gegaan. Dan doet hij die transactie nog niet. Nee, ja, als die niet kan compileren, als die niet kan parsen, dan gaat hij nooit runnen. Ja, maar als die gewoon in jouw code bij die commit komt, dan commit hij het werk wat hij echt heeft gedaan. Ja, en dus heb je alsnog een soort van halve transactie erin staan. Dus je moet die commit altijd in een ifje weer gaan zetten. En dus krijg je weer bij elk statement, if fout gegaan, rollback, einde code, else, ga dan maar door naar je volgende ding. Ja. En dat krijgen we natuurlijk met die try-catch, dat het een stuk intuïtiever wordt. Ik zet gewoon helemaal onderaan aan de try, commit transaction. Als er iets fout is gegaan, komt die daar nooit, komt die in mijn catch terecht. Ja. En in de catch ga je gewoon je error-afhandeling doen. Ja. En eens in de zoveel tijd, wat je trouwens nog wel even moet afvragen is, als je een rollback gaat programmeren, is er überhaupt nog wel een transactie? Afhankelijk van wat er fout is gegaan in je code, heeft SQL Server de transactie al automatisch gerollbacked. Als je dan hier een rollback gaat doen, levert die rollback zelf weer een error op. Want ik kan niet iets rollbacken als ik geen transacties meer heb. Dus om even te controleren. En wat misschien nog wel mooier is, is dat je dat niet met die trend count doet, maar met de xActState functie. Een transactie kan in SQL Server 3 verschillende states hebben. Min 1, 0, 1. 0 betekent ik heb geen transactie. Ja, dus als die hier gewoon trend count op 0 zou staan. Min 1 betekent doomed transaction. Ja, dus de transactie is nog levend. Dus wij moeten hem zelf nog afsluiten. Maar hij is doomed, dus je kan hem niet meer committen. Dus je kan niet anders. Je moet een rollback uitvoeren, maar je moet het nog wel doen. SQL Server heeft het niet voor je gedaan. Is je xact state 1... Dan zegt SQL Server, ja, het is een oké, openstaande transactie. Kies zelf maar of je wil committen of rollbacken. En als je dan commit, heb je natuurlijk hetzelfde wat we toen net hadden in het vorige windowtje, maar dan bewust geprogrammeerd. Je zal weten wat je doet als je dat doet. Ja? Is die 0, doe je dus niks. Is die min 1 of 1, nou waarschijnlijk een rollback. Ja? Maar nou wil ik mijn error doorgooien naar mijn aanroeper. Dit zit in een stored procedure, het is fout gegaan, dus ik wil rethrow van de error gaan doen. Dat kent SQL Server niet. De manier om in SQL Server een error te doen is race error. Ja. En dan moet je een message en een error severity gaan meegeven. De meest gebruikte error severities die we gebruiken zijn 10 en 16. 10 is een message, 16 is een miscellaneous user error. Ja. Wat je wel moet realiseren is, error severity 10 wordt in .NET door try-catch blokken niet opgevangen. Het is hier een race error, maar het is maar level 10, dus er is eigenlijk niet zoveel aan de hand. Dus .NET zegt, ja, er is een berichtje gekomen. Dat is geen reden om nu vanuit mijn try naar mijn catch blok te springen. Ja. Een severity 16... die wordt wel getriggerd, of die triggert wel dat je naar een catch springt. Dus van afhankelijk hoe jij hier die race error gaat meegeven, krijg je daadwerkelijk een error die opgevangen wordt in je catchblok, in je client side, of hij verdwijnt als het ware nog. Ja. Je ziet hier hoe je met messages of met functies de juiste informatie boven tafel kan krijgen. En dan moet je dus ook even weer rekening houden met die severity. Ja. Lang verhaal kort, iemand die wel eens ontwikkeld heeft. Gewoon throw. Die race error is weg. Throw. Het stuk tussen de try gaat niet door. Ja. De opmerking is hier dat iemand heeft gezegd, geen try-catch blokken gebruiken, want wat tussen de try-blokken staat, gaat niet door de optimizer. Volgens mij bestaat het niet. Op het moment dat je code aan SQL Server aanbiedt, dan gaat hij door een vast patroontje heen en hij moet dat compileren. En de optimizer is een onderdeel van het compileerproces. Dus ik zou niet weten hoe hij dat kan doen zonder door de optimizer te gaan. Dus wat mij betreft, onzin. Ja. Wat mij betreft, hè, ik ben ook een certified trainer, dan heb je de twee die iets anders zeggen. Ik vind het zo onwaarschijnlijk dat het ook nooit in me opgekomen is om zoiets te testen. Hij moet gewoon... Precies. Ik kan de query optimizer niet uitschakelen. Nou ja, je kan plan freezing en dat soort grappen allemaal gaan doen, maar even los daarvan, hij moet er gewoon doorheen. Okay. Heel lang verhaal kort, die race error die nog wat beperking heeft en soms wat rare dingen heeft, die wordt gewoon vervangen door een throw. Ja. Wat belangrijk daarbij is, throw, ik kan daar een severity meegeven. Je kan geen severity meegeven, de severity is 16. En dus weet je nu zeker als je een throw doet, dat die in je client applicatie ook als een error binnenkomt en daar in een try-catch blok gewoon opgevangen en afgehandeld gaat worden. Ja. Dit is de meest basale, die rechtstreeks overeenkomt met zoals ik de code hier heb staan. Dus je krijgt hetzelfde error message en je krijgt dezelfde de error message en error number krijg je terug. Severity is altijd 16. Dus als je hier een severity 10 uit zou krijgen, de throw is altijd die 16. Ja. Wat wel kan, is net zoals dat ik hier een eigen message zou kunnen maken. Je kan bij die throw best gewoon je eigen messages ID's meegeven. Dat je gewoon de SQL Server error vertaalt naar beter leesbare, beter begrijpbare message die dan bij de client applicatie terechtkomt. Dit is gewoon blind doorgooien met de uitzondering dat je level 16 severity krijgt. Ja. Goed. Paging. Daar hebben we toen net wel wat over gehoord. Het is natuurlijk een heel veel voorkomend scenario. Ik heb 100.000 hits, maar ik wil niet op mijn scherm 100.000 records gaan zitten tonen. Dus we gaan er daar 10 tonen met een next knopje erbij. Ga maar naar de volgende 10 en een next previous knopje. Hè, wandel maar in setjes van 10 of iets dergelijks door je records heen. Ja. SQL Server kon dat tot nu toe niet rechtstreeks. Gelukkig zijn we goed in SQL, dus we hadden daar wel een x-aantal alternatieven voor. Bob die noemde toen straks al, doe maar een top. Geef mij maar de top 500. Dan draai ik die om en daar pak ik weer de top 10 van. Dan heb ik dus records 490 tot en met 500 te pakken. Hè, als je daar ondertussen in je bladzijden zit. Een andere alternatief is hier met de row-number opvragen. Hè, die row-number aggregate functies. Geef elk recordje in je result set maar een row-number. En dan kan je zeggen, nou, geef mij maar die row-number die ik gekregen heb. Alles wat tussen 10 en 20 zit. Hè, dus deze query geeft zeg maar bladzijde 2 van mijn result sets op. Ja. Nadeel van die row-number is dat je hem niet rechtstreeks in de where kan gebruiken. Dus ik moet hem, zoals ik hier gedaan heb, in zo'n subquery gaan gebruiken. Ja. Dus je moet wel een subquery doen. Dat zou misschien weer performance issues met zich mee kunnen brengen. He, maar het alternatief wat Bob toen net zei, dat houdt weer in dat je moet gaan sorteren. Dus dat je sorteerslagen krijgt, dat is ook niet altijd even jovel qua performance. Ja. En je ziet hem hier al staan, he, er zijn meer mogelijkheden die je kan gaan doen. He, maar beide queries laten precies hetzelfde gebeuren. Je doet een order by, want hoe bepaal jij welke records op de eerste bladzijde, welke op de tweede en welke op de derde komen? De volgorde, je moet een order by meegeven. En vanaf nu kan je gewoon zeggen, na de order by, offset 10... Met andere woorden, als ik bladzijdes van 10 groot zijn, dan zeg ik hier, sla de eerste 10 records maar over, want ik wil bladzijde 2 gaan tonen. Fetch next 10 rows only. Dus pak mij maar vanaf record 10 de volgende 10 records. Ja. En als je op next klikt, dan staat daar weer die query achter. Maar dan heb je natuurlijk gewoon die tientjes, daar maak je variabelen van. Die worden gewoon elke keer opgehoogd. En misschien is het gewoon wel een paginanummer maal 10. En zo loop je door je result set heen. Ja. Issues die blijven, die ik bij de oude manier had, die ik bij de nieuwe manier ook had, is wat gebeurt er als er tussen twee keer op next klikken in, iemand een record insert of iemand een record delete. Ja. Dat verandert niet. Ja. Als je daarmee zit, dan zal je met locking en blocking aan de slag moeten gaan. Pak maar je juiste isolation levels, zet het in een tussentabelletje. Je moet iets bedenken hoe je met die dynamische gegevens omgaat. Daar is dit geen oplossing voor. Het is alleen maar makkelijker syntax om ergens midden in je result zet je een x-aantal records eruit te halen. Ja? Dus eigenlijk de zware issues waar je mee te maken hebt, die blijven. Maar de syntax wordt een stuk makkelijker en een stuk intuïtiever. En zoals Bob toen net ook zei, ANSI-compliant. Dus wij krijgen beter ANSI-compliant code die eruit komt. Ja, het is zeker sneller. Ja, ik kan hem hier helaas niet laten zien. Maar die bovenste, daar heb je weer die subquery, die gaat me hier in de weg zitten. En bij de oplossing met top, dan gaat die sorteerslag die je in het begin hebt op de hele tabel hebt, je in de weg zitten. Dus ja, dit gaat sneller zijn. Ja. Uiteraard heb je hier natuurlijk ook wel een sortering in zitten, maar dat hoort bij paging. Ja. Oké. Functions. Voor de mensen die toen net bij Bob zaten, hij had de books online gekopieerd, maar dat heb ik ook gedaan. Dus dit is precies hetzelfde scriptje wat we toen net bij Bob zagen. Ik heb hem een heel klein beetje aangepast, ik heb er Nederlands van gemaakt. Dat kunnen we van hem verder niet verwachten. Parse functie. Wat de parse functie doet is een datumstring vertalen naar een datum. Dus Bob had het toen net even over datum opmaak. Volgens mij heeft hij op een bepaald moment haalde hij even hoe wordt een datum getoond en hoe voer ik een datum aan SQL Server haalde die door elkaar. Dit is, ik heb een client applicatie, gewoon een interface of een scanner of weet ik waar je datums vandaan had. En daar komt gewoon als string een datum mee. Bijvoorbeeld zoals hier staat, hè, donderdag 16 februari 2012. Ja. In de huidige SQL Server wereld moet je dat zelf gaan zitten parsen, dat je dat donderdag eraf gaat slopen en dan de date parts eruit gaat zitten maken en daar dan een datum van gaan maken. Ja. Hier kan je zeggen, nee, pars dit maar gewoon, hier is een string en ik weet dat er een datum is, pars jij het maar. En by the way, ik heb dat wel op zijn Nederlands opgeschreven, dus ik geef daar using NL een culture aan mee, dat hij snapt dat donderdag Thursday is en dat February is. Ja, en eventueel de opmaken die daarbij horen. Ja. Wat je al min of meer kon doen natuurlijk, als je dit soort dingen had, ging je altijd met of een set language aan de slag, of set date format, DMI, van ik ga het altijd in dag en dan in maand en dan in jaar in die volgorde meegeven. Maar dat was nog steeds redelijk beperkt. Je kan nu met die parse kan je veel meer verschillende datumformaten krijgen. Ja. En als je een beetje TransactSQL programmeert, elk project opnieuw zit je natuurlijk met die datums te hannissen. Ja? Dus hoe meer functies je krijgt om dat makkelijker te maken, hoe efficiënter je code gaat worden. Ja? Hetzelfde verhaal geldt voor money datatypes. En daar is voornamelijk, dat eurotekentje staat er nu voor. Dat herkent de SQL Server wel al, een euro of een dollar tekentje. Ja? Het gaat daar voornamelijk met de punten en de komma's. Ja? Heb je daar een komma staan en je biedt dat gewoon aan als SQL Server, dan zegt hij, oh, komma, dat zijn van die duizend separators. Dus die knik ik er tussenuit. Ja, en dus had je opeens een factor 100 of factor weet ik hoeveel duizend, zat je ernaast. Dus je moest altijd zelf weten, hé, maar het is een komma. Als het een string is, misschien dat ik nog wel met een substring hem ga vervangen of iets dergelijks. Petindex-functies ga gebruiken. Je moest daar iets mee. Nu kan je gewoon voor die ene regel, dit is mijn culture. Ik weet dat er commas in staan, maar ik ben een Nederlander. Dus zorg maar dat die commas de decimal point is. Ja? Voor die regel waar je dat in hebt. Ja? En dan heb je de try-variant ervan. Dat je niet zomaar zegt parse, maar dat je zegt try parse. We hebben het natuurlijk net gehad over error handling. Op het moment dat je zegt parse, maar het is echt geen datum, hè, of het is echt geen geldbedrag, dan komt er gewoon een error uit. Ja, en dan moet je met error trapping daar weer iets mee gaan doen. Try parse is, probeer het maar voor me. Als het niet lukt, geef me gewoon nil terug. DB nil. Hoef ik geen foutmelding te krijgen, geef me gewoon DB nil terug. En daar kan ik vervolgens natuurlijk mee doen wat ik wil. Een is-nil functie eromheen gaan zetten. Een coalesce functie gaan gebruiken. Alsnog met een ifje aan de slag en er iets anders van maken. Hè, wat je ervan doen wil. Maar ik hoef dat niet opeens in een catch of zo gaan op te lossen. Hè. Het is niet echt een error. Althans, dat is nu je keuze. Vind je het echt een error, doe je de parse. Vind je het niet echt een error, dan doe je de try parse. En gaat die gewoon goed door, maar dan met een nilwaarde. Ja. Hetzelfde voor de convert. We hebben een x aantal date from parts functies, waar je individuele getalletjes kan meegeven en maak daar maar weer een datum van. Ik kom nog wel eens in een data warehouse een datumdimensie tegen, waar ze wel mooi alles hebben uitgesplitst, maar vergeten zijn de datum zelf erin te stoppen. En ik wil toch soms ook gewoon de datum als datum hebben. Nou, pak maar de samenstellende onderdelen weer en maak daar één datum van. End of month. Alleen maar end of month. Ik kan wel meer end of kwartaal, end of year, end of weet ik veel wat bedenken. Het is alleen maar end of month. En wat Bob toen straks ook al zei, tijd staat gewoon op nul. Met andere woorden, je krijgt 29 februari om 0 uur 's nachts. Dus heel 29 februari zelf eigenlijk niet. Ja. En dat is natuurlijk wat we ook al jaren dag hebben. Daytime. Je zit altijd met dat tijdgedeelte wat erbij zit. Ja, dan hebben we natuurlijk tegenwoordig wel gewoon de date-functie. Ja, dus ik zou zeggen, in nieuwe ontwikkeling, denk eens aan die date-functie. Ja, dan ben je af van elke keer met die tijd rekening houden. Ja? Okay. Voor de programmeurs, de immediate if. In plaats van dat je altijd met een case-statement aan de slag moet. Case werkt prima, maar is wat omslachtig opschrijven. Soms is het veel efficiënter, veel krachtiger en daarmee intuïtiever om dat met een immediate if te doen. He, gewoon de functievariant van een if then else. Ja. En daarbij komt dan ook de choose. Ja, Bob zei ook al, ik ben benieuwd hoe vaak die gebruikt gaat worden. Ik weet dat hij al sinds jaar en dag in reporting services zit. Ik heb hem geloof ik na 1 of 2 keer gebruikt. En het enige wat ik meteen interessant vond ook is, can we choose with a subquery? Hier staat nu hardcoded, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Ja. Maar choose maar uit een subsetje. Maar dat werkt dus niet. Dus die choose werkt alleen maar als je hardcode daar een aantal opties hebt gezet. Wat misschien nog wel prima is met dagen. Want dat zijn er maar 7 en dat verandert niet zo. He, maar er zijn genoeg scenario's te bedenken waar je gewoon waardes uit je database wilt choosen. Dan werkt dat dus gewoon niet, tenzij je met Dynamic SQL aan de slag gaat. Van de regen in de drup zou ik bijna zeggen. Ja. Concat functie. Concateneren, strings aan elkaar plakken. Dat doe je altijd met de plus in SQL Server, waarbij je met datatype issues zit. Hè, optellen van getallen is anders dan het optellen van strings. En als je nou een getal bij een string gaat optellen, dan gaat hij onder de motorkap conversies voor je uitvoeren. Doet hij dat nou wel goed? En als je strings bij elkaar optelt en er zitten nilwaardes in, dan de default setting is, negeer dan alles maar, het hele uitkomst wordt ook nil. Met die concat functie wordt dat gewoon wat makkelijker. Ja, wat mij betreft hadden ze een concatenation operator moeten maken, zoals je dat in VB ook hebt. Hè, gewoon een n'tje ertussen of iets dergelijks. Maar dit is beter dan wat we hadden. Ja, dus niet een lifesaver, maar het is beter dan wat we hadden. Ja. En een formatfunctie om een datum te vertalen naar een string, maar dan een opgemaakte datumstring. Ja. Ben ik er nou heel blij mee? Nou, ik vertel mijn cursist al 10 jaar. Ik krijg al 10 jaar die vraag. Dus ik denk dat er heel veel mensen blij mee zijn. Ik zeg, SQL Server is voor dataopslag. En dus niet voor dataopmaak. Ik heb reporting services. En tegen reporting services zeg ik wel dat ik in Nederland leef en dat ik dus een Nederlands datumformaat wil hebben. Ik heb een client applicatie en daar kijk ik in de regional settings van de computer. En op basis daarvan pak ik daar wel een of ander datumformaat in. Dat hoeft SQL Server niet te doen. Ja. Maar de vraag komt wel altijd, en dus kunnen we het nu ook doen aan de SQL Server kant. Dus als je zonder tussenkomt van een of andere formateer, applicatie, reporting server, weet ik veel wat, met formaten wil gaan werken, het kan beter dan de ouderwetse convert.com. Ja. Time's up. Zie ik. Dat komt in zoverre goed uit. De rest van de dingen die ik wil laten zien zijn ook die Bob heeft laten zien. De sequence, identity anders gaan doen. Metadata, dat je vanuit een stored procedure de metadata van de result set kan gaan opvragen. En met basale conversies ook kan gaan aanpassen. En een aantal bijna Oracle-achtige SP-describe stored procedures. Waarbij je metadata kan opvragen van result sets. Gewoon van ad hoc queries. Toch de kolomnamen, datatype namen, computed column specificaties. Dat soort dingen. En dan hebben we nog al die functies waar Bob zijn hele eerste deel van zijn presentatie over ging. De grouping functions met de overclause in de group by. Maar dan al die nieuwe dingen die we daarbij krijgen. Ga die absoluut eens bekijken. Zoals gezegd op mijn slides. Daar vind je van alles wat ik heb laten zien. Één slide met de samenvatting. Één slide waar de demo code op staat. Ik zal proberen om dat op de website te gaan zetten. Voor zover niet. Dit is mijn e-mailadres. Stuur me even een mailtje. Dan mag je de PowerPoint en de demo's die ik half heb laten zien. Nogmaals excuses daarvoor. Kan je gewoon krijgen. Ja. Dus nogmaals excuses. Bedankt dat jullie er waren. En veel plezier verder.